Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast techniekfilosoof Martijntje Smit. Martijntje, vertrouwde gast inmiddels bij De Nieuwe Wereld. Leuk dat je er weer bent.
Goed vertrouwd, ja. Ja,
we gaan het hebben over coronabeleid en ook de parallel schetsen met duurzaamheidsbeleid. Dat leek ons relevant, omdat we nu met Glasgow toch weer in een soort van pressure cooker terechtgekomen zijn. En dat men hoopt dat daar toch de klimaatcrisis echt wordt aangepakt. Wat zijn nou de overeenkomsten die je tussen deze twee crisisaanpak kunt zien? En een andere aanleiding is dat je een leuk stuk in Trouw hebt geschreven, of voor Trouw. Het is nog niet gepubliceerd op dit moment, maar ik heb het al gelezen. Nood breekt grondwet.
Grondrecht.
Grondrecht. Nood breekt grondrecht. Nou, laten we daar eens mee beginnen, dan komen we vanzelf wel op het klimaat. Wat zeg je daarin?
Nou, de aanleiding is de nieuwste maatregelen die van de week zijn aangekondigd in de persconferentie. Gezien de stijgende cijfers van in de ziekenhuizen, de opnames. En de verwachting dat de ziekenhuizen nog verder vollopen. En we hebben, misschien heb je dat gezien, Bruls, burgemeester van Nijmegen. En ook de voorzitter van de veiligheidsregio's. Die was bij Buitenhof en die zei dat hij nu de volgende stap noodzakelijk vond. Namelijk dat die coronapas, het toegangsbewijs, ook op de werkplaatsen werd ingevoerd. Wat betekent, ja, wat eigenlijk een hele drastische stap is. Het was al heftig dat je niet het restaurant in kunt als je geen QR-code wilt laten zien. Maar gaat het over iets wat echt aan de bestaanszekerheid van mensen raakt. Ja. De vrijheid om te zeggen van om beroep te doen op je lichamelijke zelfbeschikking.
Wordt wel heel lastig als je
wordt heel lastig, ja.
In je dus stuk zeg je...
Kon eerst van drang nog spreken.
Ja, dat wil ik, ja.
Maar op dit moment is het zo, of met dit voorliggende wetsvoorstel, wat de Kamer, wat het kabinet al heeft gesteund en nu uitwerkt tot een... Want er moet een wetsverandering komen, die wordt over ongeveer 2 weken verwacht. Maar het betekent... denk ik dat je moet spreken nu over vaccinatiedwang. Dus dat wel degelijk dat artikel 11 volgens mij over de lichamelijke zelfbeschikking, het recht op lichamelijke integriteit, dat onder druk staat. En het andere gegeven was dat Maurice van den Bos, die is directeur of de voorzitter van de directie van... het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, het OLVG in Amsterdam.
Ja, een ziekenhuis.
Een ziekenhuis. En die stelde eigenlijk al 2 of 3 weken geleden de vraag, die echt viraal ging op de social media, van naar aanleiding van het bericht dat dit in Canada werd gedaan. En alleen nog voor ambtenaren. Dus Trudeau had gezegd, ambtenaren, of had aangekondigd dat ambtenaren vanaf 15 november, als ze niet gevaccineerd zijn, op non-actief worden gezet zonder salaris. En de reactie van mensen was eigenlijk ongelovig. Tegen mij werd zelfs gezegd door een jurist, van het is een fake account van die Trudeau, terwijl dat echt zo'n vinkje had. Dus mensen geloofden het op dit moment nog niet. En op dit moment doet dus het kabinet onderzoek naar hoe dat wel kan worden uitgevoerd. Dus je ziet eigenlijk hoe snel het ondenkbare ook...
Realiteit wordt.
Realiteit wordt.
Nou, ik vind het wel heel mooi dat jij zegt van we hebben nu een punt waarop die drang dwang wordt. Dus vaccinatiedrang is nog als je genudged wordt. Maar je kunt natuurlijk lastig zeggen ik stop met werken. Dus dan word je eigenlijk verplicht om je te vaccineren. En
ja, of je moet dus elke dag omrijden om een testbewijs te
Dat is behoorlijk wat kunst en vliegwerk. Dat kun je niet met zo'n thuistest doen.
Ja, we weten nog niet precies hoe die wet eruit gaat zien, maar... Het ziet er naar uit.
Ja. Want dit gaat gebeuren. Ja.
Dus het gegeven is eigenlijk van... er komt door die nieuwe maatregelen wel degelijk een grondrecht in spanning. Ook het recht op privacy, medische privacy trouwens. En eigenlijk is dat wat we steeds zien in anderhalf jaar. Dat het gegeven, de crisis en de nood om te zorgen dat we voldoende mensen kunnen behandelen... Ik vind het ook begrijpelijk dat we daar beleid op moeten voeren. Maar dat er toch steeds in het mandje van de grondrechten wordt gegrepen om oplossingen te zoeken. Terwijl het ook steeds lijkt alsof er toch wel degelijk alternatieven zijn. He, dus je kunt in plaats van te zoeken naar dat instrument van die grondrechten. Nou ja, we kunnen aan de luchtkwaliteit werken. Bijvoorbeeld van ruimtes waardoor er minder besmettingen zijn. Of we kunnen zorgen dat er veel meer aan preventie wordt gedaan. Dus dat mensen gezonder zijn en een beter immuunsysteem hebben. Dus
investeren in een coronaziekenhuis, zodat precies, je de zorg ontlast. Want een belangrijk deelargument voor die vaccinatiestrategie.
Ja, dat is van Armand Gerbes het argument.
Ja, er zijn wel meer mensen die het argument maken. Ja. Maar...
En ook natuurlijk investeren in de capaciteit van de IC's en überhaupt van de ziekenhuizen, ja. Wat al jaren een groot probleem is. Dus in plaats van naar systeemoplossingen te zoeken, wordt steeds wordt het eigenlijk de verantwoordelijkheid van de burgers gemaakt. En worden mensen uitgesloten, wat natuurlijk een groot maatschappelijke last is.
Ja, en waarschijnlijk grote politieke gevolgen krijgt. Die mensen voelen zich vervreemd, zullen op andere partijen stemmen.
Ja, ik hoor al mensen zeggen, nou, ik heb het al helemaal niet meer met de politiek. Ik ga naar parallele werelden zoeken. Wat voor een samenleving heel zorgwekkend is.
Ja, nee, zeker. Ik bedoel, ik zie er niet naar uit dat ik over een jaar al mijn vrienden van NRC Handelsblad moet gaan uitleggen waarom er nou een populist gekozen is. Dat is veel haat naar het establishment dat ontstaat nu.
Ja.
En volgens mij hebben we dat niet door in de gewone media.
Het
wordt toch
gebagatelliseerd.
En ze zijn zelfs onderdeel eigenlijk van de... ik zou bijna zeggen van de verkoop van het beleid.
Ja.
Dus er is weinig kritiek nog in de reguliere media, waardoor die mensen zich ook daar niet meer gekend voelen. En dan krijg je toch inderdaad parallele werkelijkheden.
Nee, ik hoor deze geluiden vaker en ik maak me daar echt zorgen over. Maar wat ik in dat stuk, ik had maar 600 woorden, maar ik heb er veel willen zeggen. Ik heb geprobeerd om die padstelling die er dus steeds is tussen zeg maar veiligheid versus vrijheid, zo kun je hem noemen.
Ja.
Of nood versus dat grondrecht. Om daarover na te denken en... wat ik opmerk is dat die nood steeds op panje wordt verabsoluteerd. En dat daarom dus al dat grondrecht dan steeds maar moet wijken. Hè, en steeds maar eventjes. Terwijl het eigenlijk heel zorgwekkend is in de democratie, moet je kunnen blijven praten over wat precies het probleem is.
Ja, ja.
En niet... hoe we die nood interpreteren en voor wie. Hè, en, en ook natuurlijk over wat dan de mogelijke oplossingen zijn.
Het begint echt wel bij de grondcategorieën van het debat. Neem de definitie van pandemie.
Dus
die is aangepast ver voor de coronacrisis. En die betekende vroeger altijd zoiets als van een ziekte die heel besmettelijk is en waar je aan doodgaat. En nu betekent het alleen nog maar een heel besmettelijke ziekte. Even vereenvoudigd gezegd. En zo'n term blijft natuurlijk altijd een veel grotere lading houden van iets verschrikkelijks.
Ja.
En dat zie je nu ook nog heel erg in het debat. Ja, de besmettingscijfers stijgen. Ja, de consequenties van die stijging zijn helemaal niet zo erg als mensen denken. Dat is een soort ook een opgeklopt verhaal.
Ja.
En daar moet je ook over kunnen praten.
Van, maar dus, ik wil die discussie blijven van wie heeft gelijk.
Ja.
Maar zien inderdaad dat die verschillende verhalen er zijn. En doordat steeds dit verhaal domineert. En ook dus elke keer wint dat veiligheidsargument boven dat vrijheidsargument.
Ja, ja.
Krijg je dat inderdaad mensen zich vervreemd voelen. Want er kan geen gesprek plaatsvinden. He, die nood, dit is de uitzonderingssituatie die al 1,5 jaar duurt.
Ja.
Wat natuurlijk heel raar is voor een uitzonderingssituatie.
Ja, en er wordt gelegitimeerd met een beroep op expertise en wetenschap. Terwijl je kunt dus bijvoorbeeld zo'n notie van pandemie of van wat is een besmetting of wat is de rol van een ziekenhuis. Met zo'n bespreking van die grondbegrippen kun je best twijfel hebben over die ingeslagen weg. En mag je die twijfel nog hebben?
Nou, er zijn natuurlijk veel mensen, ook wetenschappers, die twijfels uiten. En het vervelende van het huidige tijdsgewricht is dat juist die mensen heel snel gemarginaliseerd raken en niet serieus genomen worden. En dus ik probeer niet te oordelen over de inhoud wat ze zeggen, maar ik denk dat het als procedure gewoon ontwrichtend werkt om juist uit te sluiten in plaats van in te sluiten. Hmm. Dan krijg je veel gewogener meningsvorming en besluitvorming is het idee van democratie. Ja. Volgens mij heb ik dat hier ook al eerder gezegd.
Nou, nee, zeker. Maar
de democratische wijsheid is dat je veel creatiever bent en juist inclusiever. Ja, je moet juist naar de minderheden luisteren, de aparte standpunten, om dat die ook een bepaalde wijsheid hebben.
Ja, maar in Nederland zie je gewoon een heel dominante bestuurscultuur, waarin die democratie steeds buiten de grenzen van de beslissingen wordt gehouden. Dus het hele idee van discussiëren over corona, ja, dat wordt overgelaten aan bepaalde experts. Dat is niet meer een democratisch beslisterrein.
Ja.
Dat is gek eigenlijk. Hè? We hebben in die zin een gedepolitiseerde politiek.
Ja, een vrij technocratische politiek.
Ja. Ja. Dat is een mooie overgang naar het volgende thema. niet zo ingestudeerd. Maar hoe kijk jij nou naar het vraagstuk van de duurzaamheidsaanpak, de klimaataanpak? Want daar zijn parallellen in, is jou.
Ja, want het is grappig dat ik nu dus de laatste tijd ook over corona veel nadenk. Want eigenlijk begon ik ooit als milieutechnoloog. Ik heb chemische technologie gedaan en daarna, ik was begin jaren 90 klaar en ik wilde het milieu gaan redden als chemisch technoloog. In de zin dat ik wilde daar aan die grote vraagstukken die er toen al lagen een bijdrage leveren. En toen was het zo dat ik eigenlijk al snel merkte dat er een heel eenzijdig vertoog ook over het milieu was, ook toen al. En wat ik, zeg maar, jij vraagt naar wat, dus ik ga niet het hele verhaal vertellen, maar je vraagt naar die parallel. En wat je eigenlijk ziet is dat ik zal het anders insteken. Ik heb laatst een verhaal gehouden op Springtij. Dat is een groot festival van duurzaamheidsdenkers op Terschelling. En daar mocht ik een verhaal houden in het kader van de juridisering van het milieubeleid. En dat was zeg maar het gegeven dat Urgenda
via de rechter.
Via de rechter heeft bedongen dat het kabinet nu eindelijk die klimaatdoelstellingen gaat nastreven. En ook nog een milieudefensie die bij Shell, die heeft afgedwongen bij de rechter dat Shell ook zijn verantwoordelijkheid gaat nemen. Nou sta ik op zich achter wat milieudefensie en Urgenda doen. Ik ben
Inhoudelijk.
Ik ben van overtuigd dat we hele grote milieuvraagstukken hebben en dat we die veel te lang voor ons uitgeschoven hebben. Dus dat we als mensheid, maar ook Nederland, onze om de voorwaarden waaronder we kunnen leven stelselmatig aan het ondermijnen zijn met de huidige manier van leven. En dat er voor onze kleinkinderen het steeds moeilijker wordt.
Maar de vraag is, hoe pak je dat aan?
Ja, en die juridisering is denk ik een groot probleem, want het is een soort van Pyrrhus-overwinning. Want je ziet eigenlijk dat je bij de rechter dat gelijk moet halen, dat eigenlijk die democratie niet goed werkt. Want dat zou moeten kunnen. En het verhaal wat ik ook in september heb gehouden is van, als je nou terugkijkt naar de jaren 70 bijvoorbeeld, toen we al hele grote milieuvraagstukken op tafel hadden. Denk aan de Club van Rome die dat agendeerde.
Ja, maar dan
en ook in Nederland. En toen,
maar dan denk ik juist aan de rapporten
in de La. Toen konden we nog een aantal grote milieuvraagstukken
oplossen. Maar dan bedoel je de ozonlaag?
Ik denk, nou in Nederland, de CFK's, dus de ozonlaag is dat. Die hebben we gewoon verboden. We hebben in Nederland de uitroviering van de oppervlaktewateren. Dus we hadden veel met name waspoeder, waar veel te veel fosfaat in zat. Hm. Jij keek moeilijk, misschien een beetje chemicus, maar dus er zat veel te veel voedingsstof in de wateren. En dat hebben we gewoon weten terug te dringen. En de zure regen was een groot vraagstuk. En vanaf begin jaren 80 zijn overal in de industrie, in de afvalverbranding, hele grote rookgasreinigingssystemen gekomen, waardoor die zwaveldioxide en stikstofoxide niet meer de lucht.
En waarom hebben we dat toen goed aangepakt? Omdat het in Den Haag besproken werd? Want jij zei net even,
er is een belangrijk verschil tussen zeg maar voor halverwege de jaren 80 en daarna. En dat verschil is duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid kwam toen op met het Brundtland-rapport van Noorse ex-premier Brundtland. En het was eigenlijk de filosofie die nog steeds zit in wat we noemen ecologische modernisering. Dus win-win. Hey, je moet, als je het milieu wil redden, moet je ook economische groei hebben. En die economische groei is nodig om het milieuvraagstuk te betalen, zeg maar. En dat was een soort pacificerend vertoog. Want in de jaren 70 had je nog juist veel sterker een milieubeweging die ook, zeg maar, ook een politieke beweging was, die politieke vraagstukken daarmee verbond.
Maar heb je nu toch ook XR, Milieudefensie, het zijn toch mooie voorbeelden van vergelijkbare bewegingen?
Ja, maar daar gaat het toch veel minder over, zeg maar, hoe moeten we als samenleving samenleven? Dus het gaat veel.
Ze hebben gewoon een one issue en die proberen ze te verdedigen.
Maar je had op dat moment ook, nou, in Nederland in elk geval, nog duidelijk verschillende politieke stromingen. Hè, de hoofdstromen van de confessionelen, de socialisten, de liberalen. En die moesten dat met elkaar oplossen. En dat ging door te botsen. Maar er was wel een begrip van dat je politiek mocht verschillen. En terwijl ik zie dus dat in dat milieubeleid, dat juist die technocratische houding,
die we kennen uit het coronabeleid.
Dat is eigenlijk al vanaf halverwege jaren 80, begin jaren 90, dat er veel meer werd gedacht van, nou, we moeten dus wetenschappelijk vaststellen wat het probleem is. En ook bepalen hoe we dat gaan oplossen. Ja. En juist die discussie over, zeg maar, hoe we die samenleving willen doen met elkaar en met het milieuprobleem, is daarmee eigenlijk verstomd. Dat was, zeg maar, één weg van we gaan dit oplossen, als het ware, in plaats van dat je...
Maar dat klinkt in theorie ook alsof het veel beter gaat lukken, zeg maar. We zijn dus meer en meer op het Chinese model overgestapt, zeg maar. Van, we definiëren een vijfjarenplan, we gebruiken een expert. Maar het lukt niet, nou, want als ik jou goed begrijp, dan is het dus zo dat duurzaamheidsvertoog, dat sinds 85 bestaat, dat niet heel veel resultaat heeft gehad.
Nou, het klinkt misschien erg als een sweeping statement, maar wat je ziet... Kijk, als je technocratie hebt, dan verstop je eerder de politiek dan... dat je het... Dus het is natuurlijk... Je moet altijd politiek doen. Maar je neemt eigenlijk... Je geeft bepaalde partijen de voorrang, maar dat maak je niet zichtbaar. Bijvoorbeeld, ik ben zelf dus chemisch technologisch. Ik zat heel erg in het plastic afvalonderzoek. Daar heb ik de eerste 6 jaar van mijn loopbaan... was ik daar een programma-coördinator in een grote plastic afvalonderzoek. En daar lagen alle problemen al. In 1994, zeg maar, stond dat hoog op de agenda. We wisten precies hoe je dat eigenlijk moest aan gaan pakken. Maar op dat moment werden eigenlijk allemaal convenanten gesloten met het bedrijfsleven en werd eigenlijk de verantwoordelijkheid gelegd bij bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie om het probleem op te lossen. En je ziet nu, 25, bijna 30 jaar later, dat het probleem alleen maar vreselijk uit de klauwen is gelopen. Juist omdat, zeg, als het ware, de verantwoordelijkheid veel meer bij consumenten wordt gelegd, in plaats van dat het systeem, dus met al die politieke krachten, dat probeert op te lossen. Ja. We geven het bedrijfsleven hier een hele grote rol in. Maar dat is dus de verstopte politiek, als het ware.
En verstopt in de zin van, die gaat nog schuil in het systeem. Er zijn nog steeds mensen die bepaalde privileges hebben en hun... ideeën kunnen uitwerken, maar dat is dan nu onder het mom van wetenschap. Wat bedoel je met verstopt?
Nou, we hebben het al eerder over neoliberalisme gehad, maar dit hoort bij die neoliberale ideologie. Dus dat de staat veel grotere rol heeft aan markt en ondernemers vanuit de gedachte dat daar de oplossingen vandaan moeten komen. Ja. En dat was in de halverwege jaren 80 was het gevoel van, we zijn een beetje vastgelopen. Het gaat slecht met de economie. Waar moet nou die doorstart vandaan komen?
Maar dat heeft de aanpak van het milieu geen goed gedaan. Nee. Maar nu nog even terug naar coronabeleid nu. Ik zou niet zeggen dat daar nou heel veel wordt gesteund op de markt.
Nou, ik denk dat de markt een hele grote invloed heeft gehad op de probleemdefinitie.
Ja? Ja. Overtuig.
Maar ik ben geen onderzoeksjournalist in de zin dat ik dat allemaal precies die radertjes weet. Dus in die zin...
Je bent volgens mij een filosoof, dus je overziet heel goed de hoofdzaak.
Ja.
Hè? Dus
ik denk dat als de farmacie niet zo'n... en big tech niet zulke hele machtige actoren waren in het huidige speelveld, dat die vaccinstrategie, het vaccin als de heilige graal om uit de crisis te komen, nooit zo gepusht was.
Ja.
En er meer ruimte was geweest voor al die alternatieve ideeën om het vraagstuk op te lossen.
Ja,
we zitten nu heel erg vast, wat mij betreft. We hebben veel te veel gefixeerd alleen maar op dat vaccin. Ja. Terwijl je van tevoren kon zeggen, hebben heel veel artsen ook gedaan, dat dat niet het hele verhaal kon zijn. Dus dat dat zeker voor als je kwetsbaar bent en oud, zeer aan te bevelen. Ja. Maar het is niet zo dat dat virus, dat we dat nog wegkrijgen, dat is endemisch. Dus je moet... dat virus gaat nooit meer weg. Ja. Komt elke griepseizoen waarschijnlijk weer terug. Of het zal nog een paar jaar. Dus we moeten die realiteit onder ogen zien. Maar door snap je dus... We zien nu hoe pervers die... Ja. Dat we in feite vastzitten aan dat vaccin. En nu waarschijnlijk komen de boosters zijn er al, maar die worden misschien wel verplicht voor iedereen.
Ja.
Dat wordt nu gevreesd. Terwijl dat in mijn optiek een heilloze strategie is.
Ja,
en daar ligt dus nog steeds dus de parallel. Dat vanuit dat idee dat het bedrijfsleven hier, het grote bedrijfsleven, een belangrijke...
niet alleen de oplossing is, maar ook bepaalt wat het probleem is.
Ja.
Martijntje, kun je nog iets ingaan op die term technocratie? Want dat is nu, omdat je zegt van ja, dat bedrijfsleven, dat pakt dat wordt gebruikt om de milieukwesties aan te pakken. En je ziet nu ook die grote rol van het bedrijfsleven. Maar nu zoek ik nog even de gedeelde noemer. Want dat is ook dus een mindset van wetenschappers en overheidsmedewerkers tegelijkertijd.
Ja.
Dus wat is nou eigenlijk we hebben het er eerder over gehad, hier, hè? Technocratie.
Ja, want technocratie staat voor mij tegenover democratie, om het heel simpel te stellen.
Ja.
Dus technocratie is eigenlijk, ander woord voor management wat mij betreft. En wat is er nou eigen aan management dat je denkt, ik heb een probleem en dan heb ik een toolbox en dan ga ik het oplossen. En dat voor kleine, misschien voor als je een winkel hebt of voor overzichtelijke vraagstukken werkt dat heel goed. Dus als je een fiets wil maken, kun je vaststellen wat het probleem is. En dan heb je een gereedschapskist. Dan weet je wat de oplossing is. Maar voor complexe maatschappelijke vragen is dat niet zo. Kun je niet in je eentje of kun je niet met z'n allen vaststellen wat het probleem is? Dat is geen... namelijk altijd zo dat we leven in een samenleving met heel veel verschillende mensen, heel veel verschillende perspectieven, waarden, belangen. En daarmee... En dat clasht. Daar heb je niet een gemeenschappelijk idee. Daar moet je juist
Maar het gekke van technocratie is eigenlijk dat je dat ontkent, dat het clasht. Hè? En daardoor, gek genoeg, gaat het nog meer clashen. Dus je ziet nu een maatschappelijke clash.
Nou, depolitiseerd.
Een gevolg van een gedepolitiseerde aanpak van corona is dus dat het maatschappelijk gezien nogal clasht. Maar in het beleid zelf lijkt er weinig sprake te zijn van wrijving.
Ja. Nou ja, wat het gebeurt is dat degene die zeggen, ja, maar het zit anders, het is een ander probleem, echt, en dit en er moet een andere oplossing, dat die als het ware gemarginaliseerd raken en niet meer in het verhaal meegenomen worden, omdat het niet past.
Ja, in de toolbox van de manager.
En datzelfde heb ik afgelopen jaar zelf ervaren, hoe sterk dat is. Ik bedoel, ik zat altijd in een discours, zeg maar, als wetenschapper, als ingenieur. Maar en ik heb ook bij allerlei wetenschappelijke instituten en zo gewerkt. Niet bij het RIVM, maar zoals zeg maar het RIVM. Maar ik heb ook gemerkt dat zodra je juist afgelopen jaar dat die ruimte nog veel enger is geworden waarbinnen
Serieuze discussie plaatsvindt.
Ja, of waarbinnen je serieus genomen wordt.
Ja, ja, ja.
En
je geldt toch als een buitenstaander. Hè?
En dus wat je eigenlijk ziet, want we zien nu echt extreme verhalen. Ik vind het verhaal van viruswaarheid ook extreem. Er zijn allerlei alternatieve visies op die niet, ook wat mij betreft, niet heel serieus genomen kunnen worden. Maar dat gebeurt juist omdat ze niet meegenomen worden. Dan ga je ook, als je gemarginaliseerd wordt, dan is er ook de mogelijkheid om gezamenlijk een verhaal te maken dat ontstaat volgens mij alleen maar in dissensus. Met elkaar kunnen clashen. Ja. Die mogelijkheid is er niet meer. Dus dan krijg je inderdaad parallele werelden. En als je parallele werelden hebt, volgens mij ziet het er dan niet goed uit voor de samenleving. Want uiteindelijk ben ik bang dat dat tot geweld kan leiden. Dus want je moet toch... uiteindelijk leven we in één wereld. Dus je komt elkaar toch tegen.
Ja. Ja, tot geweld zelfs, zeg je. Dat is heftig, ja. Nou ja, goed, dus als we nu naar vaccinatiedwang gaan, dan ontstaat er, dan is een soort keerpunt. Dat ik snap wel wat je bedoelt, dat je dat dan vreest.
Nou, ik...
Maar de polarisatie is niet
op zich al een soort dossier. Ja, ik vind die vaccinatiedwang ook een vorm van systeemgeweld. Ik bedoel niet, we worden niet gemarteld, degene die weigeren. Ja. Maar het is geweld in de zin... Kijk, uitsluiting is een van de zwaarste straffen die we kunnen bedenken. Iemand die... Een crimineel, een moordenaar, welke straf hebben we daarvoor? Uitsluiting van de samenleving. Als je niet naar je werk kunt, is nog geen gevangenisstraf, maar het is wel een vorm van uitsluiting. En ik heb wel eens gehoord van in het oerwoud waar we ooit leefden, dat uitsluiting van een groep, dat betekent, het was een doodvonnis. Je moest met de groep mee. We zijn ook... We zijn gemeenschapswezens. Als we alleen zijn, verkommeren we. Dus dat is een hele nare straf. Ja. Waar mensen ook heel boos over kunnen zijn.
En de rest heeft eigenlijk niet door dat het een straf is.
Ja, want dat is je eigen verantwoordelijkheid. Had je maar een vaccin.
Ja, het is die technocratische blik.
Een vriend van me, jij kent hem ook. Hij zit bij de Vierde Golf. Vertelde dat hij van de week een pitch moest geven voor zijn bedrijf. Nou, hij weigert ook die QR-code te laten zien. Maar hij had er niet aan gedacht dat hij eerst door een café moest naar dat zaaltje om die pitch te geven. Dus hij werd aangehouden door twee jonge meisjes van... Ja, laat je code even zien. Ik moet mijn pitch nu geven.
Ja, ja.
En toen zei hij dat hij echt zich heel boos voelde. Dat hij, uiteindelijk is het opgelost, maar het gaat om die vernedering die op dat moment plaatsvindt. Ja. Dus ik zou zeggen dat als je niet realiseert inderdaad wat dat met mensen doet...
Dan heb je ook geen idee...
Speel je met vuur. Ja,
ja, mooi gezegd. Hm. Ja. Martijn Schmidt, bedankt voor dit pleidooi voor democratie en rechtsstatelijkheid eigenlijk. Ja. Hè? Dat is het. Twijfels over de technocratie die je hebt. Maar het is toch wel fascinerend hoe jij dus zegt van de technocratische aanpak in het milieubeleid is eigenlijk mislukt of problematisch geweest. Het heeft ook met marktwerking te maken. En dat herhalen we nu eigenlijk. Er zit een grote parallel in.
Ja.
Daar zit je vraagtekens bij.
En mijn pleidooi is vooral om de klimaatdiscussie veel democratischer te gaan houden.
Ja. Mooi gezegd eigenlijk. Het is gek dat ik dat ooit nog moest zeggen. Ja. Maar want dat gevoel heb je ook nu niet in Glasgow.
Ik heb de afgelopen week niet alle kranten gelezen, want ik moest een stuk schrijven. Maar ik proef daar... natuurlijk zijn daar heel veel mensen en groepen bij elkaar... En die samen moeten onderhandelen om te komen.
Bill Gates, Leonardo DiCaprio.
Ja.
Ja.
Ik zie dat in de discussie ook veel mensen zich buitengesloten voelen. En vooral bang zijn dat hun manier van leven niet meer mogelijk is. Je hebt misschien gehoord dat zelfs de partijleider van de partij waar ik... fractievoorzitter waar ik lid van ben, van GroenLinks, Jesse Klaver, begin januari heeft hij volgens mij opgeroepen om een klimaat-OMT te gaan bouwen.
Heel slecht plan. Lijkt me heel slecht plan.
Nou ik dacht dat jij de vragen stelde. Bij mij lijkt het ook geen goed plan. Want ik denk dat je dus... Dat je dan weer een exclusief verhaal krijgt. En ik denk juist dat als je juist burgers in al hun hoedanigheden veel meer gaat betrekken en stem gaat geven in dat vraagstuk, dat ze ook. De technocratie verhult het probleem wat juist leidt tot al die klimaat- en milieuvraagstukken. Naast klimaat hebben we vervuiling, de verdroging, We hebben heel veel grote vraagstukken rond het milieu. En wanneer mensen veel meer zeggenschap zouden krijgen over hun eigen omgeving, over de manier waarop ze willen leven, hebben we in mijn optiek veel minder energie en grondstoffen nodig om dat leven mogelijk te maken. We leven op een hele grote ecologische voet.
Ja.
En dat is ook omdat we allemaal zitten in een systeem waarin we hard moeten werken om voldoende geld te verdienen om de gasrekening te betalen en naar de supermarkt te gaan. En terwijl je eigenlijk
met minder zou moeten kunnen.
En met, ook met minder werken en met, veel, met minder zou moeten kunnen.
Je hebt wel wat idealistisch, want je denkt dus met meer democratie wordt een bepaald project ook meer haalbaar. Dus je krijgt meer inspraak en dan lijkt het ook zo te zijn dat je dingen ook concreter kan aanpakken. Het is niet technocratisch aanpakken vanuit een toolbox, maar het is wel met inspraak en dat wrijft dan, maar in ieder geval krijg je dan wel dingen gedaan.
Ja.
En
maar
de hoop die daarin zit is natuurlijk wel dat als je maar lang genoeg met elkaar praat, dat je er wel uitkomt.
Ja.
En dat maar is natuurlijk de technocraat zal zich altijd afvragen, ja, maar jij overschat de consensus.
Ja. Ja, maar het gaat om dat die dissensus productief is.
Ja, ja.
Ik ga niet over. Want die technocraat die wil controle, die wil zekerheid. En ik denk dat je die los moet laten. Ja. En uiteindelijk is het zo, misschien heb je de film Melancholia gezien.
Ja, uiteraard.
Met het geweldige slotscène. Uiteindelijk zeg ik, als het dan moet, dan kunnen we beter samen
die
klimaatgolf over ons heen. Ja. Dus die planeet te gronden zien gaan. Dan
alleen.
Ja, of vechtend alleen.
Ja.
Maar ik heb er echt vertrouwen in. Ik heb veel meer vertrouwen in burgers dan de gemiddelde technocraat, denk ik.
Ja, en vooral meer in burgers dan in systemen.
Ja. Ik zie in Den Haag allemaal prachtige initiatieven die echt ontzettend hun best moeten doen om van de gemeente steun te krijgen. Ja. Omdat de projectontwikkelaars steeds voorrang krijgen. Maar dat zijn mensen die zeggen, geef ons een stuk grond, daar bouwen we onze woonwijk. En dan willen we energie-neutraal. Nou, in de Groene Mint is het gelukt, maar met heel groot gevecht.
Ja.
Maar je ziet dat daar dat best kan, juist door die burgers daar vertrouwen in. Dus, maar als je vertrouwen geeft, moet je controle loslaten. Ja.
Martijntje, dank voor je komst. Vertrouwen, geen controle.
Nee.
Ja, het klinkt als een ideale wereld.
Ja, je moet ergens beginnen.